Het is gelukkig niet zo'n groot hoofdstuk, maar ik wil toch wel een heel hoofdstuk lezen uit Hebreeën 1. Hebreeën 1, vanaf de eerste vers. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft hij, God, ooit gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, en opnieuw, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon: uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En uw scepter is van de rechtmatigheid, is een scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugde boven uw metgezellen. En u, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft, en zij zullen als een kleed verouderen, en als een mantel zullen ze samenrollen. Als een kleed zullen ze veranderd worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij, de engelen, niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden, ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? Ik dacht dat het een mooi gedeelte was om de majesteit en de grootheid van de Heer Jezus te benadrukken.
We hebben een mooie tekst gelezen, of het hoofdstuk gelezen uit Hebreeën. Een van de dingen over Jezus die daar staan is in vers 9. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. En daarom, God heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Dus wat er wordt gezegd als een mooie eigenschap van Jezus is dat hij ontzettende hekel heeft aan onrecht, dat haat, en dat hij heel erg houdt van gerechtigheid, dat dingen eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik gebruik al het woord eerlijk. En dat dat ook de reden is dat God hem dan zalft met vreugdeolie. Dus je zou kunnen zeggen, het gevolg daarvan, als je dus dat onrecht haat en die gerechtigheid lief hebt, dat er dan ook blijdschap, vrede, vreugde ontstaat en is. Dat is een soort voorwaarde. Ik wou dat even in verband brengen met Lucas 15. Want daar lezen we eigenlijk de aanleiding voor die hele bekende gelijkenis uit Lucas 15, hè, van het verloren schaap en de verloren penning en de verloren zoon, is dat de Dat staat in hoofdstuk 15, vers 1 van Lucas. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden mopperend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Dus ja, de vraag is eigenlijk van, is Jezus hier, is hij wel iemand die een hekel heeft aan onrecht en heel graag gerechtigheid wil als hij continu in het gezelschap is van tollenaars en van zondaars? Tollenaars waren mensen die voor de Romeinen werkten. De Romeinen waren de bezettingsmacht. Dat is niet zo best. En dat hele, ze waren eigenlijk ja, NSB'ers. Zij hulden met de vijand. En we weten dat ze ook vaak heel oneerlijk waren. En mensen geld afpersten. Dat is onrecht. En daar komt ook weer heel veel ellende van. Misschien zijn mensen daardoor wel ja, hun stukje land of hun huis kwijtgeraakt. Moesten ze hun kinderen als slaaf verkopen. Allemaal ellende die daaruit voortkomt, uit die keuzes van deze mensen. En zondaars is ook niet echt omschreven, maar daar kun je ook van alles bij bedenken. Het is niet veel goeds wat eruit komt. En dan vind ik het logisch dat die fariseeën en de schriftgeleerden, dat zijn eigenlijk de mensen die gerechtigheid liefhebben en onrecht haten. Want zij voelden zich echt verantwoordelijk om een stukje leiding te geven en nog zeg maar te redden wat er te redden viel in die tijd. En dat deden ze, het waren ook schriftgeleerden, door heel goed in de Bijbel te lezen en te bestuderen. En daar regels uit te halen van hoe kunnen we dan nog zorgen voor wat gerechtigheid. En logisch dat ze dan ook gaan mopperen en niet begrijpen waarom Jezus nou juist met die mensen optrekt. En dan gaat Jezus dus die gelijkenissen vertellen. En ik denk dat we daaruit wel iets kunnen leren wat het precies zeg maar betekent om gerechtigheid lief te hebben en onrecht te haten. En dat zie je vooral in het verhaal van de verloren zoon, waar de vader medelijden kreeg in vers 20. En dan in vers 22 zegt: haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Bij opwekking hebben we hier zo'n mooie toespraak over gehoord. Kijk, het is een superbekend verhaal, maar om dan toch weer zo te horen van dat die vader dus er helemaal op is gericht om die zoon weer in zijn oude waardigheid te herstellen. En dat blijkt er dan dus uit dat hij dus dat mooie gewaad krijgt, maar ook die ring. Dus die ring, daarmee kreeg je eigenlijk al het gezag weer terug wat hij vroeger ook had als zoon. En dat was een soort zegelring, dus dat kreeg hij weer terug. En dan ook sandalen, dus de slaven liepen op blote voeten, maar de mensen, de vader en de zoons, die liepen op sandalen in huis. Dus hij is gewoon weer helemaal terug in zijn oude waardigheid en hij mag weer helemaal leven alsof er niks gebeurd was. En de oudste zoon, die wordt er gewoon echt woedend om. Want die heeft natuurlijk ook een hekel aan onrecht. En die heeft ook gerechtigheid lief. Want dat blijkt er ook uit dat hij altijd bij zijn vader is gebleven. En nooit zulke slechte dingen heeft gedaan als zijn broer. En hij zegt van ja, hij wordt woedend. En hij zegt tegen zijn vader: dit is gewoon niet eerlijk wat u doet. Dit is eigenlijk niet rechtvaardig. Ik ben nooit ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar die zoon van u, nu die is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, nu hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En dan zegt de vader, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Wat je eigenlijk ziet is dat de vader, de manier waarop wij gerechtigheid liefhebben is dat, en onrecht haten, is dus niet door heel streng te zijn tegen de mensen die onrecht doen en hun te straffen en dan vooral aan iedereen te laten zien hoe slecht dat is. Maar eigenlijk blijkt die liefde voor die gerechtigheid eruit dat die gevolgen van dat onrecht eigenlijk ongedaan gemaakt worden. En dat die vader pas tevreden is als het weer helemaal is zoals vroeger. En als de zondaar eigenlijk weer helemaal hersteld is. En dat zelfs de gevolgen van zijn daden eigenlijk niet meer zichtbaar zijn. En dat het eigenlijk weer net zo mooi is als vroeger, als het had kunnen zijn. Dat is de manier waarop God gerechtigheid lief heeft. En dat is de manier waarop God onrecht haat. Dat hij gewoon wil zorgen dat die gevolgen van dat onrecht ook verdwijnen. Niet alleen dat het onrecht zelf wordt gestraft of zo, maar dat er herstel komt en dat het weer eigenlijk ja, net zo mooi wordt als vroeger of net zo mooi als het had kunnen zijn. Dat er weer een gezin is met vader en zoons en dat ze samen weer één zijn. Dat is uiteindelijk waar, als je gerechtigheid lief hebt, waar je naar streeft. En dat maakt dus dat die vader heel anders reageerde dan die zoon, de oudste zoon, verwachtte. En want die had verwacht van, nou, misschien is het wel een heel goed idee om hem dagloner te maken. Want ja, dan kun je gewoon een stukje genoegdoening, een stukje straf heb je dan. Maar ook wel een stukje liefde, want dan nemen we hem wel weer aan. Nou, dat is best een goede oplossing, best wel rechtvaardig. En dan blijkt toch wel dat ik als oudste zoon er iets beter uitspring, want ja, ik heb die zonde nooit gedaan. Maar die situatie die er dan zou zijn, die zou helemaal niet mooi en rechtvaardig zijn en goed. Want dan, ja, dan was er een soort tweedeling in huis. En dan was die jongste zoon altijd maar, die hing er dan maar een beetje bij. Die voelde zich daar ook niet prettig bij. En die oudste die zou ook al snel verwaand kunnen worden. Dus de hele situatie die dan zou ontstaan, die is niet goed en rechtvaardig en mooi. En dat wil God niet. En daarom is er maar één oplossing en dat is voor het kwaad en voor het onrecht. En dat is vergeving. Dat is gewoon van ja, goed maken kan niet. Straf heeft geen zin. Levert niks op. Vergeving. Echt gewoon alleen maar vergeving. En daar worstelen wij mensen altijd mee. Want kijk maar ook voor de rechtbank wat er allemaal. Ja, rechters leggen ook vaak een taakstraf op. En dat is een beetje een mix van een stukje genoegdoening, een stukje goedmaken en een stukje straf. Dus je moet bijvoorbeeld in een keuken van een verzorgingstehuis 2 weken gaan werken. En dan heb je nou ja, een stukje straf, want je moet er toch je vrije tijd voor inleveren. En ook een stukje goedmaken voor de maatschappij, want je doet weer iets terug voor de maatschappij waar je iets verkeerds hebt gedaan. Op zich een hele mooie. Zo zie je dat wij mensen daar ook mee worstelen vaak. Maar uiteindelijk maakt dat voor God, in deze setting, maakt dat het niet goed en rechtvaardig. En is het Gods gerechtigheid die streeft naar echt herstel. Naar dat het weer wordt zoals hij het heeft bedacht. En dan is Gods gerechtigheid dus soms niet eerlijk. En gerechtigheid is dus niet hetzelfde als eerlijkheid. Dus dan moeten wij ook goed, denk ik, beseffen dat wij niet die denkfout maken die dus die fariseeën en schriftgeleerden en die oudste zoon maakten. Dat wij denken, het moet eerlijk zijn en wij moeten gerechtigheid lief hebben en onrecht haten. Dus wij moeten ook gericht zijn op straf en goedmaken. Ja, een beetje wel natuurlijk, want het begint er al mee in vers 1. Die zondaars en die tollenaars, die kwamen niet bij Jezus, omdat Jezus daar, zeg ik het even heel onerbiedig, dat ze daar lekker met hem heel veel alcohol konden drinken en slechte moppen konden tappen en bevestigd werden in hun fouten. Nee, zij werden aangetrokken tot Jezus omdat zij zich bij hem welkom voelden en merkten van, hé, hij veroordeelt ons niet op de manier waarop anderen naar ons kijken, maar tegelijk is het niet zo dat hij alles oké vindt wat wij doen, maar wij voelen ons wel prettig bij hem. Wij voelen ons welkom en hij heeft een goede invloed op mij. Ik wil bij hem zijn. Ik wil meer van hem meekrijgen. Misschien is er nog wel een weg terug voor mij. En dat was de reden. Het proces was aan de gang. En daarom trok Jezus met hen op. En omdat hij die gerechtigheid lief had en dat onrecht haatte, wilde hij hun, zeg maar, echt helemaal herstellen. En daar hoort dan, bij dat volledige herstel hoort uiteindelijk ook volledige vergeving. Dus mogen wij ook zo naar de mensen om ons heen kijken, naar de wereld om ons heen. Ik merk dat ook steeds weer van, dat ik vaak toch ook diezelfde denkfout maak van gerechtigheid haten en liefhebben en onrecht haten betekent dat ik gericht moet zijn op straf voor de daders. En bij God gaat het altijd net één stapje verder. Hij wil, als het nodig is, ook straf, ook goed genoegdoening, maar uiteindelijk wil hij, is gerechtigheid het herstel van hoe God het bedacht heeft en van hoe mooi het, hè, zou kunnen zijn zoals God, ja, de wereld wil hebben. En dat heeft Jezus mogelijk gemaakt door de straf op zich te nemen, door genoegdoening aan God te geven. En daardoor is vergeving mogelijk. En dan moeten wij dus leren dat de manier is waarop wij gerechtigheid liefhebben en onrecht haten.